De kerkenraad deelt u het volgende mee. Morgenavond kunnen de belijdeniscatechisanten zich komen aanmelden om openbare belijdenis te doen. Deze avond begint om 7:30. Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 9:30. In ondertrouw zijn opgenomen Pieter Teunis Krijveld en Bastiaantje Rosina van S. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Midden de kerkraad deelt u ook nog met droefheid mee dat gisterenmiddag plotseling door de Heer uit ons midden is weggenomen, broeder Jan Verwaal, in de leeftijd van 72 jaar. Gelegenheid om te condoleren is vrijdagavond om 7:30 in de aula van de Algemene Begraafplaats te Zuid-Beijerland. De rouwdienst vindt plaats aanstaande zaterdag om 10:30 in de Eendrachtskerk, ook weer in Zuid-Beijerland. Aansluitend is de begrafenis op de Algemene Begraafplaats aldaar. En na de begrafenis is er eveneens gelegenheid om de familie te condoleren. In verband met het overlijden willen wij nu samen eerst zingen. Psalm 39, het derde vers. O Heere, ontdek mijn levenseinde aan mij. Mijn dagen zijn bij u geteld. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik zij. Dat is het derde van Psalm 39. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij luisteren nu eerst naar het lezen van Gods Heilige Wet. En in aansluiting daarop zingen wij op Psalm 119, het 13e vers. Hoe kleef mijn ziel aan het stof, ai, zie mijn nood. en wat er verder volgt. En daarna lezen we samen uit de eerste brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. Dat is de schriftlezing nadat we gezongen hebben op Psalm 119, vers 13 en geluisterd hebben naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. De uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader in de heiligmaking des geestes tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloof zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwerkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, de welke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus, die in hen was, beduidende en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, de welke geopenbaard is dat zij niet zichzelf, maar ons bediende de deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u uit het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Tot zover.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is uit dit gedeelte genomen wat we samen gelezen hebben. 1 Petrus 1, de versen 3 en 4. Dan lezen wij Gods woord als volgt, 1 Petrus 1, vers 3. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. We willen samen de Heere gaan zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Daarin doen wij voorbeden voor de rouwdragende familie Verwaal. Ook voor de familie Ophof, die in de afgelopen week aan het geopende graf heeft gestaan. We bidden voor zuster Hogeboom Kok, die aanstaande vrijdag in het Erasmus moet worden opgenomen om behandeling aan de luchtpijp te ondergaan. Langdurig zieken dragen we aan de Heere op. En we danken de Heere voor de familie Kranendonk-Kraaienveld, die afgelopen maandag mocht herdenken dat de Heere hen 60 jaar in de band van het huwelijk heeft gespaard. Familie van Gelder-Koudstaal, die mocht herdenken dat de Heere 40 jaar hen gespaard heeft in de band van het huwelijk. En ook voor zuster Veldhoen de Ruiter, die 94 jaar is geworden en in Salem verblijft, zoeken wij samen Gods aangezicht. Heren, als wij zo hier bij elkaar zijn, dan zoeken wij uw aangezicht. Want u bent het die in uw voorzienigheid ons bij elkaar gebracht hebt. En heren, dat zou niet kunnen dat we hier een plaats hebben in de kerk als u ons zelf niet eerst dat woord had gegeven. Dat woord waar we zojuist uit gelezen hebben, dat was er al voordat wij er waren. Dat woord dat hebt u duizenden jaren geleden geopenbaard. Dat heeft u behaagd, Heere, om uzelf te openbaren, om te spreken, om dat woord te laten verkondigen. En om het te laten beschrijven. En om het te bewaren en het ook te laten verkondigen. Dat is de reden waarom wij vandaag hier bij elkaar zijn. En dat we ook in deze laatste dagen uw woord mogen hebben. Dat hier op de kansel open ligt. Wat we op onze bank hebben liggen. Wat we thuis mogen hebben, waar we uit kunnen lezen. Dat woord mag een plaats hebben in ons leven. Het mag gepredikt worden. En we mogen het nog horen. En heren, we zullen op zoveel manieren dat woord tot ons nemen. De kinderen op school, of op de zondagschool, thuis en ook hier in de kerk. En we hebben elke dag de gelegenheid om dat woord te lezen. Maar de dichter die zegt, ik heb in mijn hart uw rede weggelegd. En heren, wilt u geven dat dat ook mag gebeuren? Dat is immers een werk van u, de Heilige Geest. En dan hebben we de tekst gelezen, heren, dat alles verklaard ligt uit u. Dat dat woord voortkomt uit u, uit uw grondeloze barmhartigheden die gij van eeuwigheid hebt gehad. Want zo zegt Zacharias het toch. Vanwege de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid van God hebt u ons bezocht met de opgang uit de hoogte. Dat is alles uit uw eeuwig welbehagen voortgekomen. Omdat u gedachten van vrede hebt over verloren zondaren die midden in de dood liggen. Heren, laat het ons zien dat u het bent die een zondaar trekt uit de dood tot dat nieuwe leven. Dat u niet zoekt of aansluit op kwaliteiten die wij hebben. Dat wij ons niet in het leven kunnen bidden. Dat wij ons niet in het leven kunnen zoeken. En niet kunnen in het leven ons kunnen lezen uit de Bijbel. Dat we onszelf niet op een enige manier geschikt kunnen maken voor uw barmhartigheden, maar dat het andersom is. En laat het ons duidelijk mogen zijn, heren, wat u, Heer Jezus, toch eenmaal gezegd hebt. Dat doden zullen horen, de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben zullen leven. Heren, dan zien wij op tot u, de Heilige Geest. Of dat u het mocht behagen deze ochtend dat woord in uw handen te nemen. En het zo wilt zegenen, heren, dat het kracht mag doen. Wilt u hem zegenen die de mond tot u opent, die het woord mag bedienen. Ook hij heeft van nature geen verstand van God en goddelijke zaken. Ook die dingen zijn een verborgenheid. Maar wilt u het heren zelf dan in het hart openbaren en verklaren en een mond en woorden geven om het ook zo te verkondigen dat het naar de zin en mening van uw geest mag zijn. Wilt u alle hindernissen wegnemen die de loop en de prediking van het woord in de weg kunnen staan, van binnen en van buiten. En dat het ook in de kerk mag zijn, heren, dat oren worden ontsloten, dat dode harten zullen gaan leven. Dat we de kracht mogen ervaren van de bediening van uw Heilige Geest. En dat het zo gebracht mag worden, heren, dat we het zo ook zullen opluisteren, dat we onderwijs mogen ontvangen. Dat harten verklaard worden, maar bovenal dat die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid mag worden verkondigd. En heren, dan zullen we geen nieuwe dingen horen. Want de leer van de godzaligheid is ons al zoveel malen gepredikt en uitgelegd. Maar geef toch dat het nieuw mag zijn, want voor een arme zondaar is het altijd een nieuw woord wat gehoord wordt. Is het altijd een verse en een levende weg. De weg van de Heer Jezus Christus, die na zijn lijden een heerlijkheid heeft gekregen. Die hopeloze mensen hoop geeft. Een levende hoop. Die dode mensen een leven geeft dat nooit meer sterven zal. Heren, wilt u dat bewerken? En wilt u dat versterken, heren? En geef zodat we deze ochtend mogen bemerken dat u in ons midden bent. Heren, wij zien op tot u. Wat kunnen we ons arm en ellendig voelen? Wat kunnen we ons leeg weten? onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot alle kwaad. Wat kan de boze een plaats hebben in ons leven? Wat kan de zonde de overhand hebben? Wat kunnen we onszelf in de weg staan? Maar Heere, U breekt door alles heen. De ijzeren grendelen en de koperen deuren zullen aan stukken geslagen worden, zo zegt uw woord. En u bent daar waar de deuren gesloten waren. En u openbaart zich daar waar het ongeloof hoogtij viert. En daarom, Heere, zien we op tot u. Met verwachting dat u uw woord niet ledig tot uw weder doet keren. Maar dat u ermee doet wat u behaagt. En Heere, bewaar ons ervoor dat wij ons hart zullen sluiten en dat wij ons hart gesloten zullen houden, ondanks dat uw welwillendheid mag worden verkondigd. En dat, ondanks dat u zo dicht bij ons komt, want hoe zullen wij toch ontvlieden en die we op zo grote zaligheid geen acht nemen. Ach Heere, wilt u zich over ons ontfermen en ons bewaren voor het ongeloof en voor de zonde en voor afleidende gedachten. Heere, laten de roepstemmen ook zijn werking doen. Ook deze ochtend moest de kerkdienst begonnen worden met de droeve mededeling dat toch nog onverwacht onze broeder Jan Verwaal gistermiddag moest het tijdelijke met het eeuwige moest verwisselen. Nadat hij juist behandeld was voor een hartinfarct, weer naar huis mocht komen en naar het zo leek dat het weer beter mocht gaan, was daar ineens onverwacht zijn einde. Dan weet u dat wat dat betekent voor zijn zuster Marijke, met wie hij samen leefde. Het is nog nauwelijks te bevatten voor haar, Heere, wat dat betekent dat haar broer, met wie ze zo lange jaren heeft samengeleefd, nadat hun ouders zijn overleden, er nu ook niet meer is. En dat er nu niets anders meer rest dan zijn overleden lichaam aanstaande zaterdag aan de schoot van de aarde te gaan toebetrouwen. Heere, dan kunnen mensen zich soms zulke moeilijke vertroosters weten. Dan kunnen de woorden soms zo leeg zijn, maar wilt u dan spreken zoals dat u dat alleen kunt? En geven dat ook voor haar mag bemerkt worden dat u nabij bent, de ziel die tot u zucht, en dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Wilt u krachten geven en alles schenken wat nodig is, ook in de komende dagen? Wij bidden dat ook voor de familie Ophof, die in de afgelopen week aan het graf van hun lieve moeder en schoonmoeder stond, een oma. Heere, wilt u ook daar in de roepstem heiligen aan het hart. En ook in het midden van de gemeente die nu opnieuw roepstemmen krijgt. Bereid uw huis, want ook gij zult sterven en niet leven. En er zijn allerlei signalen, Heere, dat wij hier geen blijvende stad hebben. Langdurig zieken hebben dat, die psychisch of lichamelijk lijden. Langdurig soms, chronisch, soms ernstig. We bidden ook voor zuster Hogeboom Kok, die ook een ernstige ziekte met zich omdraagt. En ook vanwege de behandelingen opnieuw weer aan de luchtpijp moet worden geholpen. Voor de vijfde maal al, Heere, wilt u geven dat ze er baat bij mag hebben. Dat die operatie ook goed mag gaan en dat ze weer spoedig naar huis terug mag keren. En maak haar stil en gerust, Heer, ook in deze weg. Laat het voor de beproeving heilzaam mogen zijn om het leven buiten zichzelf in u te zoeken en te vinden. Heren, wij danken u ook dat onze broeder en zuster Kranendonk Kraaienveld de afgelopen week mocht herdenken dat ze 60 jaren in de band van het huwelijk zijn gespaard. Heren, u hebt hen veel gegeven. Tot op hoge leeftijd mogen ze nog samen zijn, in redelijk goede gezondheid, wel bij hun verstand, te midden van kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wat een weldaden, Heren, onverdiend. En dan maakt u toch ook onderscheid waar het niet is. Dat juist ook in deze weken ook broer Piet en zus Kobi dit zouden gedenken. Maar hij moest het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En die gedachten die komen toch ook op, juist in deze tijden. Wilt u ook in dit jubileum, in dit gedenken, onze dagen leren tellen, zoals we dat ook hebben gezongen, opdat we een wijs hart bekomen en behouden, dat rekening houdt met het feit dat we tellen omdat er eenmaal een einde aankomt, en dat we zo het eeuwige leven bij u, de Heere, mogen zoeken en ook vinden. Wilt u hen gedenken, Heere, met hun hele gezin en nageslacht. En laat uw trouw en uw waarheid ook daarin mogen worden gevonden. We danken u dat de familie van Gelder Koudstaal mocht te denken 40 jaar getrouwd te zijn. U hebt ook hen zoveel geschonken, heren. Boven bidden en boven denken en zeker boven verdiensten en waardigheid. En dat het ook hun vraag maar mag zijn, wat zal ik met Gods gunsten overladen, die getrouwe heren voor zijn genade vergelden. Wilt u ook hen nog jaren geven van gezondheid en kracht te midden van hen die hen lief en dierbaar zijn. En dat ook zij die waarachtige dankbaarheid en heiligmaking alleen bij u zouden zoeken en vinden. U die het waard bent door ons geloofd en geprezen te worden vanwege deze weldaden. We danken u dat zuster Veldhoen de Ruiter de leeftijd van 94 jaar mocht bereiken. U hebt ook haar nog steeds het leven geschonken, al gaan de lichaamskrachten minder worden en al verdwijnen de gedachten langzaam maar zeker. Maar ze mag er nog zijn, de kinderen mogen er nog naartoe, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen hebben nog een oma. Heren, dat ze dat ook zullen mogen waarderen. En wilt u geven, heren, dat ook zij, te midden van alles wat haar soms verward en benauwd mag ervaren, dat u een God bent die in de grijsheid, in de ouderdom nog wil onderwijzen. Heren, zo zien wij op tot u in alle omstandigheden. Als een nieuw leven verwacht wordt, wilt u ons verblijden door uw daden. Als we een nieuw leven mochten ontvangen, ook in de kring van de familie, heren, dan bent u goed voor ons geweest. Dan is onze dankbaarheid op de plaats, maar ook het gebed, heren, of dat u het jonge leven, die nieuwe geboorte, die wedergeboorte zou willen schenken, waar het ook deze ochtend over gaat. Heren, neem onze kinderen onder uw hoede. Geef ze dat nieuwe hart. Bekeer ze, ook de jongeren en ook de ouderen. Want daar bent u zo waard, heren, dat we in onze zonden en in onze ellende tot u ons ter genezing wenden. Hoor ons gebed in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 16, de versen 3, 4 en 6. Psalm 16, vers 3. Getrouwe Heere, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. Het vierde, ik zal de Heere die mij getrouwe raad gegeven heeft met psalmgezangen prijzen. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 3, 4 en 6 van Psalm 16, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen wij Psalm 130, het vierde vers. Hoopt op de Heere, gij vromen, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Dat is het vierde vers van Psalm 130, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, in onze taal kennen wij een aantal gezegden waarin de woorden hoop en leven voorkomen. Hoop doet leven, zo is een van die bekende uitdrukkingen. Wij mensen hebben hoop nodig om te leven. Een zieke heeft hoop dat het medicijn of de behandeling wordt gebruikt om hem te genezen. De zakenman hoopt dat de markt aantrekt en dat het hem wel gaat. Jonge mensen hopen op een goede toekomst als ze zich gaan voorbereiden op de huwelijksdag. Hoop doet leven. Als een mens geen hoop heeft, dan is er ook geen leven. Maar gemeente, die hoop waar wij het dan over hebben, die hoop van die zieke, of van die zakenman, of ook van ons mensen in dit tijdelijk leven, dat is toch een stervende hoop. Dat is wel gebleken ook in het leven van broeder Jan van Waal, die zo kort geleden nog dat hartinfarct onderging, behandeld werd, naar huis mocht, hoop had dat hij er baat bij zou hebben. Maar het is een stervende hoop gebleken. En dat geldt voor ons allemaal uiteindelijk. Al worden we een poosje gespaard en al wordt de dood een tijdje uitgesteld, maar al onze hoop zal een stervende hoop blijken te zijn. En ik las bij een van de oude schrijvers ook de vergelijking naar het godsdienstige leven. Zoveel mensen, zo zei deze oude schrijver, hebben een stervende hoop en gaan met een misschientje naar de kerk. Misschien is er nog hoop. Ik hoop maar dat het nog een keer gebeuren mag. En altijd is het morgen. Morgen hoop ik dat het beter zal worden. Totdat de dood die stervende hoop afsnijdt. En gemeente, het waren te wensen dat wij eens van die stervende hoop verlost zouden worden. En dat we net als David beleven wat hij zegt, waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel. Als we ons niet meer op de been kunnen houden met wat vage misschientjes of met een vage hoop dat het misschien nog eens zou gebeuren. Maar dat we wedergeboren zouden mogen worden tot een levende hoop. Want dat is waar de apostel Petrus het hier over heeft. Niet over een stervende hoop, maar over een levende hoop. Als een vrucht van de wedergeboorte. En we willen daar samen met Gods hulp bij stilstaan. Wedergeboren tot een levende hoop. We letten op het wonder van die hoop. Als die hoop in het leven mag gaan groeien. Wat een wonder dat is, hoe dat beleefd wordt. Iets ervan. De bron van die hoop. Dan gaat Petrus ons terugleiden naar de eeuwigheid. De bron ligt in God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Naar zijn grote barmhartigheid. Dat komt allemaal uit God op. En dan ook de vrucht van die hoop, dan wijst hij erop dat er een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis in de hemel bewaard is voor mensen met die levende hoop. Wedergeboren tot een levende hoop. Het wonder van die hoop. De bron van die hoop. en de vrucht van die hoop. De apostel Petrus, gemeente, wordt in de theologie ook wel de apostel van de hoop genoemd. Ze hebben een aantal van die evangelisten en apostelen een bepaalde bijnaam. Hoe wordt Johannes ook alweer genoemd, jonge mensen? De apostel van de liefde. Want hij spreekt zowel in zijn evangelie als in zijn brieven vaak over de liefde. God is liefde, zo zegt Johannes herhaaldelijk. De apostel van de liefde. Paulus wordt wel genoemd de apostel van het geloof. Wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God. Zo kunnen we in zijn brieven nog alles lezen. En nu wordt Petrus vanuit ze dus zijn brieven genoemd de apostel van de hoop. Dat is niet iets wat hij als een eigenschap in zichzelf had, de hoop. Want we weten in het leven van de discipel Petrus hoe de hoop op een bepaald moment totaal weggeslagen was en weggezonken was. De Emmausgangers die zeiden, wij hoopten dat Jezus was degene die ons verlossen zou. Die hoop die had Petrus wel. Maar het was een hele verkeerde hoop, het was ook een stervende hoop, want hij had gedacht dat Jezus de Romeinen zou verdrijven en dat hij het koninkrijk God zou op gaan richten. Hij was zo blind voor het kruislijden van Christus. Hij was zo onkundig van het sterven van Christus. Waarom dat moest gebeuren. Hij heeft de Heere vaak tegengehouden. Heere, wees u genadig. Dat zal u niet geschieden. En toen gaf Jezus zich over. In de handen van de krijgsknechten, van de soldaten. En toen is Petrus zelfs zo ver gekomen. Jongens en meisjes, jullie weten het. Dat hij de Heer Jezus verloochend heeft. Dat hij zelfs gevloekt heeft en gezworen heeft dat hij Jezus niet kende. En toen Petrus in de ogen van de geslagen en de lijdende Christus keek, toen was alle hoop verdwenen, want Jezus werd meegenomen naar het kruis. En de zaligmaker waarop hij gehoopt had, was gestorven en het werd nacht in het leven van deze discipel. Waar alle hoop mij gans ontviel. En hoe is hij nou de apostel van de hoop geworden? Wel, dat verklaart hij zelf hier in deze brief. In die lofzang waarmee hij dus begint. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. En dan door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat had die hopeloze discipelen hoop gegeven. Dat was de boodschap. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij is van Kefas, hij is van Simon gezien. Deze apostel had Jezus gezien na zijn opstanding. En toen was de hoop weer opgevlamd. En toen was het geloof tot grote hoogte gekomen. En de liefde, die was weer werkzaam. En dat ligt alleen verklaard, zo zegt Petrus, in die wedergeboorte. Wedergeboren tot een levende hoop. En Petrus laat gemeente dus heel duidelijk zien dat dat geloof en de hoop en de liefde, dat dat niet iets is wat uit de mens vanzelf voortkomt. Dat dat geen keuze is van de mens, dat dat geen activiteit is van de mens, maar dat het alles uit God is. Wedergeboren. Daarmee laat Petrus zien, gemeente, dat als God gaat werken, dat hij dat in doden doet. In dode zondaren gaat God werken. Daar werkt hij die hoop. door de opstanding van Jezus Christus. God komt daar waar de dood is. En als er gepredikt wordt, het woord van het eeuwige leven, jongens en meisjes, dan gebeurt dat niet in een ziekenhuis, in een geestelijk ziekenhuis. Zo moeten we de kerk niet zien. Een geestelijk ziekenhuis, waar allemaal zieke mensen zijn, ja wel in leven, maar ze hebben een kwaal. En daar moeten ze dan van verlost worden. En als ze nu maar dit doen, en als ze nu maar dat doen, en als ze nu maar roepen, en als ze nu maar... Nou, dan sluit God daarop aan. En we kunnen onszelf een beetje levend bidden en levend zoeken. Nee, de oude schrijvers die zeggen, de prediking dat geschiet op een kerkhof. Op een begraafplaats. Nou, dat heeft totaal geen enkele zin, toch? Zou je denken, jongens en meisjes, waar zou een dominee nou beter zijn werk kunnen doen? In een ziekenhuis? Of op een begraafplaats? Waar zou hij meer gehoor ontvangen? Op de intensive care, waar mensen voor de poorten van de eeuwigheid liggen? Of bij een geopend graf? Nou, in geestelijk opzicht is het zo, zo zegt de Bijbel, dat de prediking komt tot doden. Zo lezen we het al bij de profeet Ezechiël, die in een dal vol dorre doodsbeenderen werd geleid, en die de vraag kreeg: mensenkind, zullen deze beenderen leven? Nou, van nature, gemeente, weten we dat is onmogelijk. Als we dat alleen in ons verstand vragen, kan dat? Dat we op de begraafplaats gaan staan en dat we daar roepen: sta op uit de doden. Zal dat enig gevolg hebben? Dat gebeurt niet. Als we op onszelf zien, gebeurt dat niet. Maar de profeet Ezechiël gaf het enige juiste antwoord: Heere, gij weet het. Hij kon het niet. Hij kon die doodsbeenderen niet levend preken. Maar hij had krediet op God, hij had geloof in God, geloof in de kracht van het woord. Gij weet het, Heere. Profeteer, mensenkind. En hij profeteerde. En die beenderen bewogen. En er kwam vlees op, en zenuwen, en huid, en ze gingen leven. En zo is het, gemeente, in de kerk. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Maar het begint dus in de dood. En gemeente, als de Heer een dode zondaar levend maakt, als hij door zijn genade, door zijn geest werkelijkheid wordt in het leven van een dode zondaar, als een dode zondaar levend wordt, dan gaat hij God zien. En naar de mate van dat zien, dat hij God ziet, gaat hij ook zichzelf zien. En dan is het die wonderlijke paradox in de levendmaking, in de wedergeboorte. Als een mens levend wordt, dat hij dan juist zijn dood gaat bewenen en gaat beleven. Als de Heere ons verlichte ogen des verstands geeft, dat je dan erg krijgt in je duisternis. Als de Heere je in het leven zet. En gemeente, dat is niet iets wat alleen maar voor het eerst zo is. Dat is natuurlijk ook zo in de wedergeboorte in engere zin, zo wordt het in de theologie genoemd. Dat ondeelbare ogenblik, wat vaak zo moeilijk aan te wijzen in het leven van Gods kinderen, waarin de Heere levendmakend zijn geest gaat zenden. De Heer Jezus zegt het zelf ook: de geest is net als de wind. Je hoort wel zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt. En je weet niet waar die heen gaat. Maar de gevolgen zijn wel te zien. Nou, als de Heere een mens in het leven zet, en dat ook elke keer weer opnieuw, want het avondsformulier zegt, dan bevind je je midden in de dood. Midden in de dood. De beleving daarvan, dat is iets wat bij wedergeboorte hoort. Als het over de bekering gaat, de wedergeboorte en de levendmaking zijn synoniemen voor dezelfde zaak. Dan horen we dat bijvoorbeeld ook door de profeet Jeremia zeggen. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben geworden, heb ik berouw gehad. En nadat ik aan mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Tekenen van rouw. Nadat ik bekeerd ben geworden, nadat ik levend gemaakt ben, heb ik berouw gehad. Nadat ik mijzelf bekend ben gemaakt, heb ik mij op de heup geklopt. Dat is toch de gewone gang, gemeente, in het geestelijke leven, dat je dan bekend gemaakt wordt met je zonde. En dat je je goddeloosheid gaat zien en dat je dat gaat bewenen. Midden in de dood. En dat dus ook telkens weer opnieuw in die wedergeboorte in ruimere zin. Dat gaat het hele leven lang in zekere zin door. Maar die levendmaking, gemeente, die wedergeboren tot een levende hoop, die maakt wel dat je werkzaamheden krijgt. Werkzaamheden aan de genadetroon van God. Want niet alleen heb je berouw over je zonde, maar je gaat ook die zonde haten. En je wilt niet meer zondigen. Niet alleen omdat je met een heilig God te maken hebt. En een rechtvaardig God, die de schuldige niet onschuldig kan houden, maar er is ook iets van de liefde van God in. Gezondigd ook tegen een goeddoend God. Omdat je erachter bent gekomen dat je altijd achter je dood aan hebt gehold. En dan zegt de Heer, ik heb er geen lust in. Dan wordt je hart in beginsel gebroken. Dan wordt er ook iets van hoop geboren. Gemeente, mag u dat herkennen? Aan de ene kant die verbrokenheid vanwege de zonde. Vanwege die dood die in je werkt, maar ook iets van hoop. Oude schrijvers zeggen dan wordt er een krediet op God geboren. Je krijgt een stille hoop. Dat God toch wil horen. En dat hij geen land is van uiterste duisternis. Want hoop doet leven. Als er geen hoop is. Als er niet iets van geloof is. God schenkt dat bij aanvang in de wedergeboorte. Iets van dat geloof in zijn belofte, want hij gaat ook spreken. Hij maakt je niet alleen bekend met je zonde, maar hij geeft ook, om het met het beeld van John Bunyan in de Christenreis te zeggen, stapstenen in die poel moedeloosheid waar je je voeten op kunt zetten. Woorden van eeuwig leven, en dat geeft zo'n berouwvol hart hoop. Daarin word je werkzaam met het woord van God. Dan lees je in het woord. Je gaat zoeken. Je gaat vragen. Er komt een verlangen naar God. Mijn ziel dorst naar God. Naar de levende God. Je hunkert naar een woord van God. Zo ga je naar de kerk. Heere, mag er nog een woordje voor mij bij zijn. En je leert dan ook luisteren. Je leert echt luisteren naar de prediking. En je gaat er ook amen op zeggen. Ook als er veroordelende woorden gehoord worden. Ook als de Heere de ongerechtigheid aanwijst. En als de Heere de eigen gerechtigheid afsnijdt. Maar dan toch die stille hoop. Dat je de Heere toch niet los kunt laten. En dan zijn er toch van die ogenblikken, gemeente, dat de hemel wel eens open gaat. En dat Gods vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. En dan is het inderdaad zoals de Dordtse leerregels ons ook leren. Wat in de wedergeboorte ondervonden wordt. Een onverklaarbaar. een zoete, een bovennatuurlijke werking. Juist tegen de achtergrond van onze dood. En de onmogelijkheid om je te bekeren. Als dan de Heere dat licht uit zijn liefelijke woord laat vallen in je hart. Dan zie je dat dat in zijn kracht niet onderdoet voor de schepping. En voor de opstanding uit de doden. Als je uit die duisternis in zijn licht wordt gebracht. En dan word je ook bij aanvang iets gewaar van waar nu de bron daarvan ligt. Dat dat niet iets is uit jezelf. Want je moest onderschrijven, ik lig op dat kerkhof, ik lig midden in de dood. En ik kan mezelf niet levend bidden en ik kan mezelf niet levend zoeken. Maar het is Gods genade alleen. Dat hoort je gemeente, dat gaat betekenis krijgen. En dan ga je, net als Petrus hier, een lofzang op die eenzijdige en opzoekende zondagsliefde van God heffen. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. Daar ligt de verklaring in, zo zegt Petrus. Daar ligt de bron van die levende hoop. Hoe komt het dat ik hoop mag krijgen? Nou, dat ligt niet in mijzelf. Daar wordt een mens wel van afgesneden. Dat gaat de Heere wel duidelijk maken. Dat het niet zijn de offers die je brengt en dat het niet zijn de tranen die je plengt. Dat is niet de grond van je hoop, dat is niet de bron waaruit hoop geboren wordt. Maar die bron ligt buiten mij in Hem. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan wordt hier de deugd van zijn grote barmhartigheid verheerlijkt. Het leven komt uit God. Hij roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Ook in het geestelijke leven. God is een barmhartig God. En misschien heb jij het wel opgezocht wat dat nou betekent. Barmhartig. Dat is een samenvoeging van twee woordjes. Barmhartig. En barm of barn met een Nico, met een N. Barnen, dat is een oud-Nederlands woord voor branden. In het Engels zie je er ook nog iets van. Burn, barn, branden. God heeft een brandend hart, zo zegt de apostel hier. Het brand van ontferming en van liefde. Calvijn die zegt, de toorn van God is een wezensvreemde eigenschap van God. God is toornig, maar dat is hij niet vanuit zijn wezen. Zijn wezen is liefde. Zijn wezen is ontferming. Hij is het leven en hij geeft het leven. De dood is wezensvreemd aan God. De toren hoort niet bij God. Dat hebben wij opgewekt door onze zonden. Maar hij is niet toren, zo staat er in de Bijbel. God is toren, die woordjes kom je niet in de Bijbel tegen. Wel, God is liefde. En God is barmhartig. Wij hoeven hem niet barmhartig te maken. De Heer Jezus heeft niet de Heere barmhartig gemaakt. En heeft hem niet tot liefde bewogen. Nee, God is in zichzelf bewogen. Hij is liefde. Dat is de bron van al het goed wat er is. De bron van de schepping. Maar ook de bron van de herschepping. Alles is uit God. Tot God. En door God. Het is een bron, gemeente, die ook nooit uitgeput raakt. Want de psalmdichters die putten zich toch uit in al die deugden die zij verheerlijken. Barmhartig is de Heere. En zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig. De Heere is groot van goedertierenheid. Dat is zijn wezen. Zo mocht de priester Zacharias het ook zeggen, dat God naar de innerlijke bewegingen van de barmhartigheid ons bezocht heeft met de opgang uit de hoogte. En dat is nou het evangelie, gemeente, dat God barmhartig is. Een brandend hart heeft over goddelozen. Over dode zondaren. De Heer Jezus was innerlijk met ontferming bewogen als hij de scharen tot zich zag komen. Een schare als een kudde zonder herder. Die onbedacht, of beter gezegd bedacht, de herder, de schepper uit het oog had verloren, tegen hem in opstand was gekomen. Maar juist daarop was zijn ontferming gericht. Een brandend hart. Gemeente, heb u wel eens goede gedachten over God gehad? Goede gedachten over God. Wij denken vaak te goed van onszelf. Ook als het gaat over de bekering. Ik wil wel bekeerd worden. En als de Heer het nou ook wil, dan komt het goed. Maar gemeente, is net andersom. Zijn grote barmhartigheid, mag Petrus hierop wijzen. De Heer is zo gewillig. Hij is zo barmhartig. Hij zegt het op zoveel plaatsen in zijn woord. Dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen. En met zoveel andere uitdrukkingen meer. De Heer is langmoedig over ons, zegt Petrus elders in zijn brief. Niet willende dat er enige verloren gaan, maar dat ze tot bekering komen. Ja, maar je moet weten uitverkoren te zijn. Dat zegt Petrus toch hier. Aan de uitverkorenen, naar de voorkennis van God de Vader. Maar gemeente, u moet dat woord uitverkorenen nooit lezen als een soort medaille. Als een soort onderscheiding. Als iets waar ze zich op voor kunnen staan. Het bepaalt hen juist bij hun lage afkomst. Het bepaalt juist bij de doodstaat. Dat het alleen in God ligt en uit God voortkomt als ik ooit iets van dat geloof en van die levende hoop mag beoefenen. Dat het niet is door mij. Niet door mijn vroomheid, niet door mijn bidden, niet door mijn zoeken. Het is uit God alleen. En daarom over de verkiezing, iemand die zei, daar kan ik eigenlijk alleen maar over zingen. Ik kan er niet over gaan redeneren, want als je gaat redeneren, gemeente, dominee Van der Rent die zei wel eens, dan ga je je reden eren. Redeneren, dat is dat je je verstand boven stelt. Dat ga je eren. En als ik het niet begrijp, dan kan het ook niet. Maar we hebben het niet over een begripsleer, gemeente, want als het over het begrijpen zou gaan, dan zou er geen mens ooit zalig worden. Het is niet te bevatten, het is niet te begrijpen. Maar God neemt reden uit zichzelf. Over de uitverkiezing kan ik alleen maar zingen. U die genade mag kennen, zo is het toch. Dat is toch niet iets waar je je op kunt verheffen? Dat er nog enige waardigheid in u of in jou was te vinden. Waarom de Heer nou naar u heeft omgezien. Het is toch de taal van de uitverkorenen door te zeggen, waarom was het op mij gemunt? Daar zoveel gaan verloren. Die je geen ontferming gunt. En dan moet u dat laatste woordje, gemeente, niet zo uitleggen dat de Heer het ons mens niet gunt. Dat hij het ons niet graag zou willen geven. Het is natuurlijk iets wat rijmen moet. Maar het gaat erom dat de Heer onderscheid maakt waar het niet is. Daarin is hij soeverein. Dat hij de ene mens wedergeboren doet worden tot een levende hoop en de andere mens laat liggen in zijn eigen gekozen ondergang. Dat die mensen voorbij gaat. Maar in zijn aanbieding, gemeente, in zijn verkondiging, in de prediking, laat hij zich verkondigen als de barmhartige God. En daar, gemeente, worden de werkzaamheden mee geboren. Niet met de verborgen dingen. Die zijn voor de Heer onze God. Wij mogen niet in het boek des levens kijken wie daarin staan en wie niet. Luther die zegt ergens, er is een trap van de aarde naar de hemel. En wij zullen die traptreden moeten leren beklimmen. En de uitverkiezing, dat is de laatste trede. Die betreden wordt en die geleerd wordt. En als je daarmee zou willen beginnen, en dan zegt hij dat zo plastisch zoals Luther dat alleen kan zeggen, dan breek je je nek. De eerste trede waar je voeten op mag zetten, gemeente, dat is de barmhartigheid van onze God. Dat je daar je vingers bij zou leggen. En dat het toch waar is dat de Heere spreekt waar geen leven is en waar geen geloof is en waar geen hoop is en waar geen liefde is. Want daar waar de dood heerst, daar vindt het wonder plaats. Waar alle hoop mij gans ontviel, daar hebt gij mijn pad gekend. McChane die zegt ergens, ik las het van de week in een van zijn preken. De Heere die roept ons. En u wordt geroepen tot God. Niet ondanks dat u een zondaar bent. Maar omdat u een zondaar bent. Juist omdat u een zondaar bent, roept God. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Niet uit dat half levende bestaan waar we onszelf met al onze werkzaamheden misschien een beetje inwerken. Waarin de erkenning van je dood en van je hopeloosheid. Om dan je vinger te leggen bij die onwankelbare belofte Gods. Daar wordt die stille hoop beoefend. En die hoop, gemeente, jongens en meisjes, dat wordt in de Bijbel wel genoemd het anker. Het anker van de ziel, zo zegt de apostel Jacobus. Maar wat is nou een anker? Een anker dat hangt aan een schip. Dat hebben jullie allemaal wel eens gezien. En wanneer wordt nou zo'n anker gebruikt? Wanneer gooit een schipper, wanneer gooit een kapitein dat anker nou uit? Nou, dat is meestal als er een storm is en de motor van het schip is uitgevallen. En de wind en de golven die blazen dat schip naar de kant toe, dan slaat dat schip natuurlijk stuk op het strand. En daarom gooit die schipper, die gooit dat anker uit in de golven. Overboord. En dat anker dat zoekt naar een vaste grond. En door middel van die ankerketting dan ligt dat schip vast. En dan kan het niet wegdrijven. En dan kan het niet stuk slaan op de rotsen of op het strand. En zo is nou de hoop het anker van je ziel. En die moet worden uitgeworpen. Overboord. Wij mensen zijn vaak zo dwaas bezig dat we hopen op iets in onszelf. En dat we daar onze hoop op vestigen. Als ik nou maar eens echt kon bidden. En als ik nou maar eens echt kon dit en echt kon dat. En als dat er niet is, dan heb ik ook geen hoop, want ik voel niks, ik ben zo leeg. En dat is ook wel iets wat in het geestelijke leven ook wel een orde is. Dat een mens ook inderdaad gaat leren om van zichzelf af te zien. Zeker in dat beginnende leven is een mens zo aan het zoeken en zo aan het zuchten. En dan kan hij inderdaad nog wel eens zo zien op die gestalten. En dat zijn ook aangename gestalten, dat zijn ook zoete gestalten. En dan heeft de Heer ook wel eens een woordje voor je. Maar gemeente, er kan ook een tijd komen dat dat allemaal wegzakt. En dat je niet eens op je knieën kunt komen. Dat je geen zucht meer hebt om te zuchten. Dat je geen gebed meer hebt om te bidden. En dat je je zo onwaardig weet. Misschien wel door een bepaalde zonde. Dat je je eruit hebt gezondigd. Toch weer gedaan. Dat kwaad is in Gods oog. En nu is verloren. Nu heeft de Heer mij. En zo heeft Petrus het toch ook ondervonden. Nu heeft de Heer mij begeven en die heeft mij verlaten. Ik heb het erna gemaakt. Ik heb hem verloochend. Hij ging naar buiten en hij weende bitterlijk. Alle hoop was hem ontvallen. Waar je door alle gronden heen zakt. En waar de duivel de mazen van de zeef zo wijd maakt. Dat je vreest dat je eeuwig omkomt. Zo was het bij Petrus. Maar toen is Christus hem verschenen. De Heere is waarlijk opgestaan. En is van Simon gezien. In die onbeschreven ontmoeting. Waardoor meneer Visser aan het begin van die opstandingstijd over heeft gesproken uit 1 Korinthe 15. In die ontmoeting waarin de Heere niet voorbij is gegaan aan die zonde. Waarin hij die hopeloze Petrus ook opgericht heeft. Door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dat heeft Petrus zo gezien. Daar ligt zijn hoop in. De opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daarin wordt het anker van de hoop, van de ziel bedoel ik, daarin wordt het anker van de ziel geworpen. In dat binnenste heiligdom, achter het voorhangsel waar het verzoendeksel met het bloed gevonden wordt. Het bloed van Jezus Christus, dat kracht heeft gekregen door zijn opstanding uit de doden, dat is de grond, de vaste grond waarin je hoop vast ligt. Dan gaat je hart zich afsluiten van de wereld en haar begeerlijkheden. En je hart gaat open, steeds verder open voor de Heer en voor zijn dienst. Daar strekt zich nou al mijn lust en mijn liefde heen. Daar wordt die vrucht van die hoop werkzaam in het leven. Een levende hoop. Want die richt zich op Christus. En dat kan nooit meer sterven, gemeente, als dat leven door hem geschonken wordt. Het leven kan wel eens kwijnen. En het kan wel eens verachteren. Het kan bestreden worden. Maar het kan nooit meer sterven. Want het is met Christus verbonden, met zijn opstanding. En dan zal de Heilige Geest ervoor zorgen, gemeente, dat we naar de mate dat we onze zondigheid gaan leren verstaan, ook de noodzakelijkheid van die borg gaan leren zien. Want de Heere zal niet in eeuwigheid verstoten. Hij werpt je wel eens neer met een verbroken hart. Maar dan gaat zo'n mens, heb u het al mogen doen, uit de diepten roepen tot God. Tot u die heil kunt zenden. O Heere, aanschouw mijn smart. En dan kan het niet anders, gemeente. Maar op dat door God de Vader heilig ogenblik. Dan zal hij die opgestane Christus aan je hart openbaren. Dan zal hij Christus in het licht stellen. Dan gaat er kracht van hem uit. Kracht uit van zijn woorden. Van wie hij is. Dan luister je naar zijn onderwijs, dan kun je aan zijn voeten zitten. Dan laat hij je delen in zijn liefde. In zijn ontferming. En dan ligt de troost in zijn beloften. Gods beloften zijn ja en amen. En dan zal je het ervaren, hij is nabij de ziel die tot hem zucht. En hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat is vrucht van de wedergeboorte. Door de opstanding van Jezus Christus. Dat er leven is uit de dood. Dat er hoop is in alle hopeloosheid. Als God zijn Zoon in het licht gaat stellen. En je iets van zijn verschijning, van zijn gedaante mag zien, vanuit het woord mag oprijzen. Wat een heerlijke volheid dat er in hem ligt. Wat een onbegrijpelijke gewilligheid. Ik deed dit voor u. Dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je iets van zijn liefde mag ontwaren. Vanuit de prediking van zijn woord. Waarin hij zich als een gewillige borg openbaart. Waarin je gaat beleven en waarin je gaat geloven dat hij je goedgunstig is. Dat moment. Dat je gaat geloven dat hij je goedgunstig is. Zijn oog slaat mij in liefde gade. Als dat ervaren wordt, gemeente, terwijl je ook iets weet van de toren van God. En van de verberging van zijn aangezicht. Maar als dat mag gebeuren, zijn oog slaat mij in liefde gade. En je hoort zijn stem. Zie op mij. Hoort aandachtig naar mij en uw ziel zal leven. Ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Onze God vergeeft menigvuldig. Gemeente, als dat door de kracht van de Heilige Geest op je hart wordt gelegd. Professor Wisse die zegt ergens, ik meen in de droefheid naar God. Dan zijn er ogenblikken, dan is het onmogelijk dat je je handen van Christus afhoudt. Dan strek je die hand uit naar de zoom van zijn kleed. Dan kun je niet anders dan bij hem schuilen. Dan kun je niet anders dan dat woord aannemen. Dan hem aannemen op grond van dat woord. En geloven dat hij bereidwillig is om ook u, om ook jou zalig te maken. En dan is het met een zwak geloof. En dan is het met een zwakke hoop, maar dan zijn er toch de momenten. Dan is het met die vader van die maanzieke jonge heren. Ik geloof. Kom mijn ongelovigheid te hulp. Dan mag het wel eens stil zijn in je hart. Mijn ziel is immers stil tot God. En van hem, die barmhartige God. Die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop. In hem mag mijn ziel wel eens stil zijn en gerust zijn. En gemeente, dat leven wat God schenkt, dat kan nooit meer sterven. Want het is met Christus verbonden. En daarom is er wel eens gezegd dat Gods kerk straks levend wordt begraven. Levend wordt begraven. Ja, het lichaam dat moet sterven. Petrus spreekt er in zijn brieven ook van. Wij zijn als het gras dat verdort. Dat in de morgenstond gezien wordt. In de avond wordt het afgesneden en het verdwijnt. Maar die ziel, die levend gemaakte ziel, die wedergeboren is tot een levende hoop. Die leeft tot in alle eeuwigheid. Gods kind wordt levend begraven. En ze ontvangen dat wat Petrus dan hier noemt, die erfenis. Een onverwelkelijke, onverderfelijke, onbevlekkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. God schenkt een dode zondaar het leven. En zullen ze straks eeuwig inleven en uitleven wat ze hier in beginsel door het geloof hebben gezien. Om dan eeuwig op te gaan in de bron van dat leven. Dat is een van de mooiste uitdrukkingen in de Bijbel, vind ik, gemeente, waarin iets van de sluier wordt opgeheven wat de hemelse heerlijkheid zal zijn. Daar zal God alles zijn en in allen. Op te gaan in dat eeuwige licht. Op te gaan in die grote barmhartigheid van God. de Vader van onze Heer Jezus Christus. Een leven dat nooit meer ophoudt. Onverderfelijk, zo zegt Petrus. Het houdt nooit meer op te bestaan. Hier op aarde zijn de dingen verderfelijk en vergankelijk, maar dat leven dat vergaat nimmer meer. Het goed dat nimmer meer vergaat. Onbevlekkelijk. Smetteloos. Rein. Heilig. Daar zal niet binnenkomen iets wat onrein is. Hier op aarde is alles nog onvolkomen. Ook mensen die wedergeboren zijn tot een levende hoop zijn bevlekt met 1000 zonden. De beste werken zijn met zonde bevlekt. Maar daar is het anders. Daar is het zuiver. Daar is het heilig. Daar is het rein. Daar is het onbevlekt. Onverwelkelijk. De prachtigste bloemen. Met de mooiste kleuren en de heerlijkste geuren. Die verwelken een keer. Maar dat eeuwige zalige leven, dat is onverwelkelijk, dat vergaat nooit meer. Dat blijft altijd prachtig en krachtig en heerlijk en dat geurt en dat kleurt aan alle kanten. God, alles en in allen. En dat is nou bewaard, zo zegt de apostel, als een erfenis in de hemelen. Een erfenis ligt vast in de erflader. En die erflader heeft het beloofd. U die genade mag kennen. Ik leef. En gij zult leven. Vertroost elkander met deze woorden. En als we gemeente die genade niet kennen. Zou u dan vanochtend uw knieën, jouw knieën niet buigen en zeggen, gun leven aan mijn ziel, Heer. En als je het niet met je hart kunt doen, doe het dan met je verstand. Maar gebruik die middelen en leg je vinger bij deze kostbare en dierbare deugden van God. Dat Hij zo barmhartig is en zo gewillig. Hij heeft geen lust aan de dood van de goddelozen. En zing het straks met uw hart mee. Zo doe Hij ook aan mij. Amen. Heere, dat dit de taal van ons hart mag zijn of worden. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Heere, dan krijgt u alle eer. Dan is er niets van ons, geen nagelschrapsel bij. Laat dat het verlangen van ons hart mogen zijn of worden, Heere. Laat dat ook de mogelijkheid voor ons mogen openen. Want als we het nu niet verdienen, en als nu doden worden opgewekt uit die doodslaap, Heere, dan is het voor geen van ons toch onmogelijk. Maar wilt u toch in ontferming op ons neerzien en geef, Heere, dat de regel van die laatste psalm met ons mee mag gaan. Zo doe Hij ook aan mij. Bewaar ons voor ongeloof, voor onverschilligheid. Want hoe zullen wij ontvlieden als we op die grote zaligheid, die grote zaligmaker geen acht geven. Als het ons zo dichtbij aan het hart wordt gelegd. Als u zo neerbuigend goed bent. Door uzelf zo te laten verkondigen, Heere. Bewaar ons dan en doe ons maar schrikken van het ongeloof. En geef dat we als arme zondaren het van u mogen verwachten. Wilt u hetgene wat van u was genadig toepassen aan ons hart. Ons het zondig en het tekort vergeven. Ga met ons het verdere van deze rustdag. Breng ons ook vanmiddag weer bijeen. Als we ook dan over die eeuwige rust mogen gaan nadenken. Die overblijft voor uw volk. Heere, stel ons dan tot rijke zegen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 42 vers 7 zingen wij tot slot. O mijn ziel, wat buigt u neder. Hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.